Bijvoorbeeld ging ik s'nachts slapen met mijn hele gezicht vol met tandpasta. Omdat ik ergens, jawel man, omdat ik ergens gehoord had of gelezen, ik heb geen idee, dat tandpasta op je gezicht droogt uit.
Welkom bij Ongezond Verstand, de podcast. De podcast waarbij we het gezonde verstand een beetje proberen bij te spijkeren. Door middel van gezond verstand, een dosis nuchterheid en persoonlijke ervaringen proberen we jou te voorzien van waardevolle kennis om net iets meer uit het leven te halen.
Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ongezond Verstand, de podcast. Ik zeg het ook altijd als een soort nieuwslezer naar mijn idee. Welkom bij weer.
We zijn er weer, we zijn er weer.
We zijn er weer. Hey, Taar, ik ga eens even wat anders doen. Ik ga eens even beginnen om te vragen aan jou, hoe gaat het met jou, jongen? Je hebt een goed weekend achter de rug gehad. Ik ben eigenlijk wel even benieuwd, voordat we erin gaan, de mensen zien aan de titel waarschijnlijk al waar we het over gaan hebben. Dus even heel kort, hoe gaat het met jou?
Ja, met mij gaat het eigenlijk goed. En ik vind het heel aardig dat je dit vraagt. We vergeten dit eigenlijk altijd. Sinds we een podcast opnemen, komen we alleen maar bij elkaar om de podcast te bespreken.
Precies,
dus ja. Ik voel me helemaal... we waren ook weer vrienden. Dat klopt. Nee, ja, gaat goed, man. Gaat lekker. Ik was afgelopen weekend inderdaad met mijn vriendin even een weekendje naar Valkenburg in Limburg, vlakbij Maastricht. En dat was heel relaxed. En ook een beetje op de valreep natuurlijk, want straks gaat misschien alles weer dicht. Dus we mochten nog even. Dus wij hebben heel chill in een restaurant gezeten en hebben drankjes gedaan. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet, maar dat konden wij wel doen. Dus gaat goed, man.
Ja, want de mensen zien dus al waar het over gaat. Iemand naast jou, die was heel zelfverzekerd.
Zo, voor de mensen die mij niet volgen op Instagram. We hadden dus inderdaad iemand...
Tarik de Wit.
Ja, Tarik de Wit. We hadden dus, wij kwamen letterlijk de hotelkamer binnen om 4:00 middags of zo. En ik ging even naar de wc en Janine zei gelijk, het is hier wel gehoorig, hè? Dus ik dacht, zij hoort mij. Ik denk, wow, dat is heftig. Maar dus ik kom de wc uit en ik hoor dus inderdaad de buren gewoon vol plezier maken. Laat ik het zo zeggen. Maar echt redelijk hard
wel. Wat
bedoel
je met plezier? Gewoon monopolie of zo?
Ja, ze waren monopolie aan het doen en wat rek- en strek oefeningen. Nee, die waren gewoon, waren ze gewoon voluit aan het seksen. Dus ja. Dat hoorde je erg goed. Dus die hadden wel zelfvertrouwen, als dat is waar je op doelt.
Ja, precies. Ja, leuk dat je het vraagt daarmee. Bij mij gaat het ook heel goed.
Mooi.
Jij hebt nog wat spannend beleefd. Ik heb gewoon een normaal weekend gehad. Maar bedankt voor deze toelichting, Tarik de Wit. Hey, vandaag gaan we het hebben over zelfvertrouwen. En het onderwerp spreekt vrijwel voor zich. Dus we hadden bedacht, misschien is het leuker om even wat persoonlijke verhalen te delen. En daar misschien onze lessen uit te halen. In plaats van jouw puntsgewijs uit te leggen wat zelfvertrouwen is.
Stap 1.
Wat de voordelen zijn.
Stap 2. Ja.
Kijk jezelf in de spiegel aan. Nee, dus definitie zelfvertrouwen zou ik dan nog wel heel kort toelichten. Nou, gevoel van eigenwaarde spreekt vrijwel voor zich. Mm-hmm. Betekent letterlijk het vertrouwen van een persoon in zichzelf. Ja. Of ook in de kunnen van zichzelf. En als ik aan zelfvertrouwen denk, dan denk ik gelijk aan... of tenminste, als ik denk aan hoe het ontstaat, denk ik gelijk aan het nature versus nurture verhaal. Waarbij je natuurlijk zelfvertrouwen, als ik het me niet vergis, ontstaat in de eerste zeven levensjaren.
En, ja. Als je heel snel kon kruipen en je zag andere baby's, zag je nog liggen. Dat is echt van ja,
dan dacht je sukkels. Ik kan dit gewoon al.
Nu al, ja.
Nee, ja, in de eerste zeven jaren denk ik dat ze bedoelen... Nou, als je dan kijkt naar nature versus nurture... enerzijds natuurlijk gewoon met hoeveel zelfvertrouwen ben je geboren. Maar anderzijds ook, hoe zijn je ouders... maar hoe is je omgeving met jou omgegaan in je eerste zeven levensjaren? Dus inderdaad, stond jij al en ging je ouders klappen... alsof je een soort van de Champions League had gewonnen... dan zou je vast wel heel zelfverzekerd zijn geweest.
Ja.
Waarbij als je ouders alleen maar klagen wel van ga nou staan. Jezus, je bent al drie, hè? Ja,
letterlijk zo'n tuigje aan hebt met een vishengel. Met daarvoor een snoepje. Ga hem zelf maar pakken, toch?
Ja.
Nee. Dus ja, ik denk over het algemeen zijn heel veel ouders wel van goed zo. Ik heb namelijk zelf af en toe zoiets van dat ik zoiets heb van nou jongens, ze doen letterlijk niks.
Nee,
stop,
precies.
Stop met aanmoedigen. Maar goed.
Dat denk ik ook. Alleen er zijn altijd natuurlijk uitzonderingen op die regel.
Ja.
Van mensen die het misschien, wat mindere ouders hadden. Of bijvoorbeeld mensen die heel vaak nee te horen hebben gekregen misschien als kinderen. Van nee, je mag het niet. Ik heb toch gezegd dat het niet mag.
Mm-hmm.
In plaats van, heel goed dat je het vraagt, maar je hebt net al een snoepje gehad.
Ja. Waarom denk ik dan? Ja. Ja.
Maar als ik dan heb ik een beetje een korte toelichting gegeven op zelfvertrouwen. Wat is zelfvertrouwen voor jou eigenlijk?
Ik heb sowieso even een vraag. Want je zegt nature versus nurture. Nurture is logisch, zeg maar, het product van je omgeving inderdaad. Nature, zei je van ja, geboren worden met zelfvertrouwen. Hoe moet ik dat een beetje voor me zien? Want ik heb dan zelf bij geboren met zelfvertrouwen heb ik letterlijk zoiets van ja, het zit gewoon in je genen. Als je ouders zelfverzekerd of misschien je opa en oma, want het kan natuurlijk een generatie overslaan, maar dat het dan zo in je zit? Of bedoel je daar iets anders mee ook?
Nee, wel. Wat ik gewoon bedoel is, ik denk dat uiteindelijk elke skillset, vaardigheid, hoe je het ook wilt noemen, een product is van nature versus nurture. Dus bijvoorbeeld, een goed voorbeeld, als je kijkt naar bijvoorbeeld naar basketbal. LeBron, die is sowieso geboren vanuit nature, gewoon grote man, best wel atletisch. Mm-hmm. En ook gewoon goed in zijn kunnen. Maar hij is ook zo goed geworden door zijn nurture, doordat hij is gaan trainen.
Ja, precies.
Dus ik denk dat ook met zelfvertrouwen, je kan zelfverzekerd als kind geboren worden. Maar dat als je omgeving dat niet gaat beamen, dus als de dingen die je doen de hele tijd mislukken en je ouders zeggen je kan het niet, of weet ik wat, je leraar zegt je kan het niet, mm-hmm. dat dan misschien dat een beetje indampt, als je snapt wat ik bedoel.
Ja, precies. Gewoon eigenlijk het idee van dat alles, alle karaktereigenschappen, alles wat je in je hebt, heb je natuurlijk ergens in je geboorte al meegekregen vanuit voorouders, et cetera, et cetera.
Ja, en ik denk dat als je bijvoorbeeld dan kijkt naar nurture, is dan weer het geval van oké, hoe ga je daar ook gebruik van maken? Of hoe gaat überhaupt de omgeving daarmee om?
Ja, precies. Maar hoe belangrijk vind jij zelfvertrouwen? Als je kijkt zeg maar naar letterlijk, ja, waarschijnlijk zeg je heel belangrijk. Maar hoe belangrijk zelfvertrouwen is binnen je bestaan, als ik het zo kan zeggen?
Het meest voor de hand liggende antwoord zou inderdaad zijn van heel belangrijk. Maar het is niet zo dat als je geen zelfvertrouwen hebt, dat je dan niet door de wereld heen kan manoeuvreren of zo. Het is niet van, oh, je hebt geen zelfvertrouwen. Oh, dat is kut. Ja, dan ga je op je 12e dood.
Oh, heb je zelfvertrouwen? Nee, linksaf.
Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, het is wel een heel cru voorbeeld wat ik geef. Maar het is niet van, oké, je hebt geen zelfvertrouwen. Dus in één keer stop de wereld of zo.
Ja. Misschien is zelfvertrouwen ook wel anders gezien. Misschien is zelfvertrouwen hebben, is dat ook wel een beetje een blessing. Dat je, wat we zeggen van nature versus nurture. Dus eigenlijk ben je ook best wel afhankelijk van dus hoe er met jou omgegaan is vanaf jonge leeftijd. Als je opgroeit als best wel een zelfverzekerd persoon, dan heb je dat denk ik best wel te danken aan dingen waar je eigenlijk zelf buiten staat. Dus op die manier, want als je ervoor zou kiezen, denk ik dat elk persoon zou kiezen van nou, ik zou wel heel zelfverzekerd willen zijn.
Ja.
Terwijl dat natuurlijk niet iedereen dat is. Dus is het eigenlijk best wel een beetje een blessing als je dat wel bent. Zelfs als talent hebben natuurlijk. Ja. Ja, je moet een beetje geluk hebben misschien ermee.
Ja, en met dat is het natuurlijk ook zo. Van, ik weet nog dat jij heel lang op je telefoon een achtergrond had met hard work beats talent if talent doesn't work. Ik denk dat het hetzelfde geldt voor zelfvertrouwen. Als jij niet jezelf een soort van, of tenminste zelfvertrouwen bouwende ervaringen opbouwt.
Ja.
Zo, dat was een moeilijk woord. Of een moeilijke paar woorden.
Ja.
Maar dan denk ik dat het vanzelfsprekend is dat je niet zelfverzekerd bent. Dus als jij altijd, als er iets is waar je een soort van die zelfvertrouwen kan bouwen, dus een project waar je bang voor bent, of weet ik veel wat, je bent single en je bent op zoek naar een levenspartner en je durft niemand aan te spreken, dat je nooit dat zelfvertrouwen gaat hebben. Mm-hmm. Los van of je het heel veel hebt. Want als je het heel veel hebt en je doet er niks mee, dan, ik weet niet, dan verwatert het naar mijn idee.
Ik vind het een goede vergelijking, man. Oprecht. Dat, daarmee zeg je eigenlijk heel simpel dat als je geen zelfvertrouwen hebt, kan je jezelf nog wel aanleren, als het ware.
Precies. Ja.
Dat is wel een goede.
Ja, want dat was wat ik eigenlijk net vroeg. Hoe kijk jij naar zelfvertrouwen?
Ik vind het best een moeilijke vraag. Hoe ik naar zelfvertrouwen kijk, is natuurlijk vanuit mijn eigen perceptie. En ik ben eigenlijk best wel opgegroeid in een omgeving waar ik zelfvertrouwen uitputte. En dan heb je het voor mij heel simpel sport als basis. Ja. Maar nou, de luisteraars weten ondertussen dat ik op korfbal zit. En eigenlijk
dat
altijd...
meen je niet.
Oh, korfbal? Jij wist het nog niet. Nee, maar eigenlijk ja, altijd best wel in een talentvolle generatie gezeten. Dus onze ploeg werd een beetje bijeengehouden. Want we konden allemaal redelijk goed korfballen. Hadden allemaal redelijk talent. Dus we kregen goede trainers. Dus het werd continu gevoed. En dat zelfvertrouwen, dat is eigenlijk, denk ik, een hele grote basis geweest voor mijn leven. Omdat ik daar altijd heel veel uithaalde. Dus zelfvertrouwen is voor mij een beetje een de gewone situatie. Dus als ik geen zelfvertrouwen heb in iets, dan is dat voor mij onbekender. Dan is dat voor mij juist raar. Waar het voor andere mensen misschien raar is als je juist heel veel zelfvertrouwen in iets hebt.
Ja, ik zou zeggen dat ik eerder het tweede heb, namelijk.
Ja?
Niet zo van, het is raar om heel veel zelfvertrouwen te hebben, maar...
Nee, het is niet het is zo verkeerde verwoording hoor, raar. Maar de gewone situatie...
Ik snap wat je bedoelt. De norm voor jou is zelfverzekerd zijn. Juist, en als jij iets tegenkomt wat waar je in één keer zelf on... hoe zeg je dat?
Onzeker. Ja,
onzeker over bent, dan denk je in één keer, dit heb ik nooit ervaren.
Ja,
wat
precies
op zich ook wel logisch is, want inderdaad, en hier hebben we het ook wel vaker over gehad, dat jij doordat inderdaad, als je dan weer terugkijkt naar de eerste zeven levensjaren, wordt zelfvertrouwen opgebouwd. Ik weet niet of je vanaf je hoeveelste zat je op korfbal?
Ja, vanaf mijn vierde gelijk. Zeg maar, mijn broer en ouders zaten op korfbal, dus ik liep daar al rond toen ik 2 was.
En zat je toen ook al gelijk in de selectie?
Nee, je begint gewoon bij zo'n welpjesteam, weet je wel, laag en klein. Maar ja goed, ook daarop weer had ik al een mini-voorsprong, omdat ik dus al opgegroeid was met een korfbal in de tuin. Dus ik had zo'n bal al 100 keer vast gehad, waar andere mensen dat niet hadden.
Ja, nou ja, maar meer mijn punt is... Kijk, op het moment dat jij dan in die selectie zit, vanaf je 8e, 9e, 10e, welke leeftijd je dan ook bent. En inderdaad, je zit dan in zo'n soort van hele positieve lichting. En jullie zijn de beste. En weet je, jullie spelen het eerste. En alles wordt voor je gefixt. Je traint 4 keer per week, want jullie zijn de beste. En zoals ik bedoel, dat voedt allemaal weer je persoonlijkheid. Van oké, ja, zie je wel, ik ben, als ik op het moment dat ik me ertoe zet, dan kan ik inderdaad dingen behalen die voor andere mensen misschien niet voor de hand liggen.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik wel een goeie, van een soort zelfvertrouwend, bouwend moment. Van doordat je in de selectie kwam en ook altijd hoog hebt gespeeld en dus ook op dat hoge niveau goed hebt gepresteerd. Ja, dan is het
is gewoon zo'n loop geweest. Wat je zegt van die bouwende of zelfvertrouwen bouwende momenten, die keerden continu terug. Want bij ons op de basisschool had je bijvoorbeeld het kringgesprek op maandag.
Ja.
Nou, ging je allemaal in de kring zitten. En dan, wat heb jij dit weekend gedaan? Wat heb jij? Nou, die een had dit, de ander had dat. Ik had altijd een korfbalwedstrijd, maar we wonnen ook bijna altijd. Dus dat werd dan uitgesproken, waardoor misschien ook weer andere mensen zoiets hebben van, oh, hij is wel echt goed in korfbal. Waardoor ook weer die gedragingen anders zijn. Dus hoe zoiets heel kleins kan, zeg maar, in mijn leven in ieder geval een rode draad is dat geweest voor de kern van mijn zelfvertrouwen, denk ik, hè? Bedoel,
ik vind het niet meer dan logisch. Ik moet gelijk denken aan toen ik vroeger op voetbal zat. Volgens mij was het de F'jes of zo, weet je. Ook dus vergelijkbaar met waarschijnlijk de welpjes van korfbal. En dan moesten we tegen Feyenoord spelen. En dit is gewoon, dan ben je ook volgens mij iets van 7-8. En wat zij dus moesten, is als zij... Moet je voorstellen, je bent 7-8 jaar, hè.
Mm-hmm.
Moest zij, als ze een... als zij een penalty op het einde deden dan penalties. Als zij een penalty misten, moesten zij 10 keer opdrukken.
Nee, dat meen je niet.
Ik zweer het je.
Dat meen je
niet.
Ik
zweer het je. Ja, man. Dus dat was al... En dan, maar je moet je voorstellen, als je dus op zo'n jonge leeftijd bij dus bijvoorbeeld, maakt niet uit welke club, maar je speelt bij een professionele club, dan word je natuurlijk ook wel al ingeprint van, jullie zijn de beste, weet je. Zet je ervoor. En je ouders zullen waarschijnlijk ook zeggen, doe goed je best, want het is echt een kans die je hebt. Niet heel veel mensen hebben dit. Waardoor je misschien ook wel weer zelfverzekerder gaat worden.
Ja.
Dus ik vind dat korfbal vind ik wel een hele goede. Ik moet zelf denken aan, en dit is eigenlijk iets wat ik liever niet heel graag deel, maar goed, for sake of this podcast podcast.
Gaat het eindelijk gebeuren?
Gaan we het gewoon doen?
Gaat het eindelijk gebeuren?
We gaan het gewoon doen. Ik heb wel een beetje hetzelfde gehad met de Lion King. Hè, voor de mensen die het niet weten.
Heb jij de Lion King? Zo. Iedereen die luistert, besef. Hij heeft dit verhaal nog nooit aan iemand verteld waar ik bij ben. Dus ik ga mijn mond houden en luisteren.
Ja, nou ja, dus je hebt van Joop van de Endo heb je de Lion King, de musical. En die is volgens mij tot een paar jaar geleden was hij er weer. En daarvoor was hij er volgens mij iets van 10 jaar niet. En toen was hij er wel. En die eerste keer, toen zag mijn moeder dat op tv. Bij volgens mij de Jeugdjournaal. Dat ze op zoek waren naar kleine Simba's. Toen zei ze, dat is wel wat voor jou. En ik had echt zoiets van, maar ik kan helemaal niet zingen of dansen. Zei ze, nee, maar dat kan je toch gewoon leren. En toen dacht ik, waarom niet? En toen heb ik echt die film, mijn moeder heeft me ingeschreven. Toen heb ik die film, heb ik iets van, nou wat zal het zijn? Echt iets van 10 keer de tekenfilm.
Vastgebonden aan een stoel. Knijpers om je ogen
gewoon
open
zelf,
te houden.
Zelf. En hoe heet dat? Heb ik die film dus 10 keer gezien. En die nummers meegezongen. Op een gegeven moment kreeg ik ook een soort auditieboekje. Met dit is de tekst die je moet leren. Dit is het
kan je,
wat je,
kan je
leren.
Even zingen hoe dat dan ging?
Ja, dat ging zo van... ik ga nooit zingen.
Nee.
En toen was het ook echt zoiets van... dus had je zo'n auditiedag. En dan moesten we naar Amsterdam toe. En ik weet het best wel goed. Want volgens mij was ik iets van 9 of 10 of zo. En... onderweg zei mijn vader al, of tenminste, nee, dat was niet eens onderweg. We reden er naartoe en toen kwamen we daar en toen werden er echt iets van... Nou, waarschijnlijk in mijn hoofd overdrijf ik dit, maar zo kan ik me nog herinneren. Waren er iets van 500 kinderen die er die dag meededen. En ze kozen er maar echt iets van 10 of zo. En toen kwamen we daar aan en toen zei mijn vader van... Ja, oké, maar Tukir, ga er maar niet vanuit dat je het wordt. Dus ik zo, hoezo? Het zei hij van, ja, dan kan het alleen maar meevallen. Want die dachten ook, 500 kinderen, 10 kinderen worden uitgekozen. Ja, kleine kans. En toen mijn auditie gedaan. En toen van die 500 kinderen was ik er dus... Of van die 10 die dus overbleven, was ik er dus 1. En dat heeft uiteindelijk... moest ik nog wel een musicalschool doen en weet ik veel wat. Uiteindelijk, maar uiteindelijk heb ik dus dat ook gedaan. Samen met Christian Jenner. Christian Jenner op Instagram. Shout-out naar Chris. Hij vindt ook dat ik dit zeg. Maar dat is voor mij wel een soort vergelijkbaar zelfvertrouwen bouwend moment geweest. Van, omdat er zoveel mensen dat wilden doen. En uiteindelijk er echt maar zo weinig mensen doorheen kwamen. Ja. Dat ik een van die weinige mensen was.
Dat sowieso natuurlijk. Is dat gelijk een... het is, als kind besef je dat natuurlijk nog helemaal niet. Dat echt een bepaald moment is. Je hebt gewoon zoiets van, jee, ik ben het. Ik ben Simba. Maar het is natuurlijk ook, wat ik net zei met die kringgesprekken, met terugkomende self-esteem building momenten. Heb jij natuurlijk ook gehad, denk ik, hè, dat vul ik voor jou in. Maar de eerste keer dat jij in de zaal stond, een volle zaal, het podium ontmoet, denk ik dat je echt wel zenuwachtig was.
Ik was toen 11. Ik kan me dat echt moeilijk weer inbeelden. Alleen wat ik wel nog steeds daarvan heb, is dat ik het altijd... ik heb sowieso nooit problemen gehad met presenteren of zo in de klas. Maar ik vond het wel altijd kutter. Want in de Circus Theater, ik weet niet hoeveel mensen erin kunnen. Even voor het gemak, 200 mensen. Voor mij zijn het er meer, maar cool.
Ja, zijn sowieso meer.
Ja, maar cool. Dat vond ik altijd chiller dan voor 5 mensen iets moeten doen. Dus ik vind grote publieken vind ik altijd veel chiller dan als ik voor een hele kleine groep iets moet doen. Want dan wordt het gelijk heel intiem en elk foutje valt in 1 keer op.
Ja.
Terwijl met 200 mensen of 1000 mensen, dan is het toch, voelt het wat onpersoonlijker of zo.
Natuurlijk, dat is ook zo. Maar wat, zeg maar, je hebt dan natuurlijk na elke show ga jij een buiging doen.
Ja.
Op dat moment zie je natuurlijk wel, als kind zeiden en nogmaals, ik denk dat je dat helemaal niet bewust hebt, maar staan er wel een hele zaal mensen staat voor jou te klappen. Ik denk dat wel elke keer, want je deed ongeveer 24 shows per dag.
Nee, ik denk dat ik er in totaal misschien 20 heb gedaan of zo, 20, 25.
Maar ja, dat zijn denk ik wel momenten geweest waarop je echt even zo straalt, toch? Want ik heb zelf ook schoolmusical gedaan, hebben wij samen nog gedaan. Het is echt wel leuk om dat applaus soort van te ontvangen. Dan ben je echt wel trots op wat je neergezet hebt met z'n allen.
Ja, zeker. Alleen misschien was ik op dat moment ook iets te jong om te beseffen wat er... Ja. wat er allemaal gebeurde of zo.
Dat zou
maar
goed kunnen.
Wel zeker weten als je het hebt over zelfvertrouwen bouwende momenten. Het is niet iets waarvan ik dagelijks nog denk van wat goed dat ik toen op mijn 11e dat heb gedaan. En wat goed van mezelf dat ik toen ben uitgekozen.
Nee.
Ik denk wel dat het ergens wel mijn zelfvertrouwen heeft opgebouwd.
Nou, dat is juist wat ik bedoel. Zeg maar, het onbewuste wat je dus als kind meemaakt kan een hele grote impact qua zelfvertrouwen natuurlijk hebben. Maar het is leuk dat we het hebben over zelfvertrouwen en momenten die je zelfvertrouwen gebouwd hebben. Heb je ook dingen waarop je dan vroeger juist onzeker was? Dus dat je onzeker was, waarop je uiteindelijk zeg maar dan toch ermee om hebt leren gaan of het omgebogen hebt?
Dit is niet een pauze van denken dat ik nooit onzeker was, maar meer ervan, eerder van oké, wat kan ik nu noemen wat een beetje een goed voorbeeld is? Ik weet, ja, dit is ook wel dit. Nu ga ik, weet je wat? Als we dan nu toch gewoon die luik gaan openen, dan ga ik ook gewoon alles openen.
Lekker, man.
Mijn beste vriend vroeger, Mitchell, als je dit luistert, sowieso shout-out naar jou. Dat was een Nederlandse jongen. En ik wilde altijd een beetje zijn zoals hij was.
Oké. Okay.
En hij had een kuifje, dus wilde ik dat. Ja, dus wilde ik dat ook. Maar dat is niet per se iets wat je met mijn haar kan doen of zo.
Is dit serieus het moment waarop de foto in jouw ouderlijk huis in de gang naar voren gaat komen? Is dit serieus?
Nee, de foto gaan we sowieso nooit doen. Maar toen blondeerde hij zijn haar, want dat was toen cool. En toen dacht ik, ja, weet je, dat wil ik eigenlijk ook gewoon.
Mm-hmm.
En toen had ik een blonde kuif.
Dat is dus de foto die ik inderdaad altijd zag bij hem thuis.
Ja, precies.
Ik wist niet hoe dat kwam. Nu wel. Nice.
Ja, maar en niet omdat ik niet dat ik daar, want met een blonde kuif rondlopen als donkere jongen is sowieso best wel zelfverzekerd. maar als ik dan erover nadenk waarom ik dat wilde, was natuurlijk omdat ik blond haar wilde hebben.
Mm-hmm.
Dus misschien is dat een moment geweest. Of van vroeger, waarvan ik dan dacht van, ah shit. En sowieso krullen, ik wilde altijd stel haar hebben. Want ik dacht, ja, Mitch heeft stel haar. En sowieso, ik was de enige donkere jongen in mijn klas. Iedereen hier heeft stel haar. Dat wil ik ook.
Mm-hmm.
Dus toen heb ik dat tegen mijn moeder gezegd. Mijn moeder die snapte dat niet. Die had zoiets van, nou, hoezo, je hebt toch mooie krullen. En uiteindelijk had ze, omdat ik dat wilde, maar volgens mij ook een beetje voor zichzelf, had ze een steltang gekocht.
Ja.
En toen heb ik mijn haar een keer gesteld. Maar toen kreeg ik een soort hanekam stel. Als je dat snapt wat ik bedoel.
Ja.
Maar nu toevallig niet, omdat ik dan nu recent naar de kapper ben geweest. Maar ik heb best wel lang juist een volle bos krullen gehad.
Mm-hmm.
En nu zeggen mensen ook, of tenminste nu, niet dat mensen dagelijks tegen me zeiden van, wat heb je een mooie volle bos krullen. Nee, maar,
dat zegt alleen je tante.
Ja, of je moeder.
juist.
Maar dacht ik wel van, nice dat ik krullen heb, man. Heel veel mensen hebben dat niet.
Ja.
Dus dat is misschien iets waarvan ik vroeger onzeker over was. En dat op een latere leeftijd juist wat meer ben gaan waarderen. Want heb jij dan zoiets?
Nou, ik wil er eigenlijk nog vragen van hoe je denkt. Of misschien weet je het niet hoor. Maar is er zeg maar iets geweest waardoor die switch is gekomen? Dat je dus dat het van iets waar je onzeker over was naar iets waar je nu, ja, logisch, weet je, het is 20 jaar later misschien.
Nee, maar ik had het, ik denk dat die onzekere tijd misschien alleen op de basisschool heb gehad en gedurende mijn middelbare school eigenlijk, want van de middelbare school heb ik ook een afro gehad.
Ja.
Ik zou het niet weten, man, daar als ik eerlijk ben, ik zou het niet weten. Misschien juist even heel vage, zeg maar, rolmodellen.
Yeah.
Dus mensen, misschien John Williams is sowieso een van mijn helden.
Yeah.
nee, sowieso niet. Maar misschien dat ik dat zo iemand heb gezien en dacht van, het is dus wel cool om krullen te hebben.
Ik zat te denken, en ik wil het niet voor je invullen hoor, maar je had het bijvoorbeeld zelf over dat je op de basisschool was je de enige donkere jongen in de klas. Dus je was de enige met zulk haar. Je vergelijkt jezelf natuurlijk met anderen. Als kind zijn helemaal, maar überhaupt. Je zegt op een gegeven moment ga je naar de middelbare school. Daar zat ik ook. Daar was je sowieso niet de enige donkere jongen. Dus
precies.
Misschien dat dan de vergelijking wat anders werd. Van hey, ik ben niet de enige. Dus je ging je vergelijken met niet met Mitchells, maar met andere jongens. Waardoor je dus
met John Vansleys.
Dat wilde ik niet zeggen, maar dat dan de vergelijking is veranderd.
Het zou heel goed kunnen daar. Ik zou het niet helemaal zeker weten of het daardoor komt, maar het zou wel heel goed kunnen, ja. Maar okay. En voor jou dan, is er voor jou iets geweest, want je had het over een zelfvertrouwen opbouwmoment, dat was dan de korfbal, maar iets waar je juist onzeker over was en achteraf ik denk, waarom was je daar onzeker over?
Nou, ik wil best delen over iets waar ik heel onzeker over was, maar daar ben ik niet echt overheen gekomen.
Ja.
Dat is, ik was denk ik in de tweede of zo, kreeg ik ineens echt fucking veel puisten. Maar echt veel.
Ja.
Dat heb ik volgens mij eerder verteld. En kreeg ik gewoon heel veel puisten in mijn gezicht. Nou ja, kraters, dit en dat, zag er niet uit. En daar ben ik toen op een gegeven moment zo dusdanig onzeker over geweest. Dat ik echt school ging skippen. Omdat ik zoiets had van, ja luister dan, deze drie puisten naast elkaar. Daarmee ga ik echt niet naar school. Ja man, heb ik echt zo erg gehad. Dat ik echt dacht van, nee man. Omdat het, denk ik, nu terugkijkend, denk ik dat het zeg maar... Wat ik al zei, van het was voor mij zo naar om ergens echt onzeker over te zijn, dat ik kon daar helemaal niet mee omgaan. Terwijl er zeg maar hele andere dingen. Het was niet dat mijn persoonlijkheid ineens anders was. Ik kon nog steeds sporten, ik was nog steeds dit. Maar ja, ik weet niet man, dat maakte zo'n indruk op mij. En wat ik daaraan gedaan heb om daar, om daar vanaf te komen, is dus bijvoorbeeld ging ik 's nachts slapen met mijn hele gezicht vol met tandpasta. Omdat ik ergens gehoord had of gelezen, ik heb geen idee, dat tandpasta op je gezicht droogt uit. Toch? Als een tandpasta op je shirt, dat droogt heel erg uit. Dus als je dat in je gezicht deed, dan droogde je puisten uit. Dus ik werd gewoon wakker met mijn hele gezicht onder de tandpasta. Stond ik gewoon netjes s'avonds. Ik zweer het je man, dat weten volgens mij mensen ook niet. Stond ik s'avonds voor ik ging slapen, gewoon echt mijn tandpasta gewoon in te smeren in mijn gezicht. En,
maar
op een
wat zijn die
slapen.
Ouders dan, grap?
Ja, nou ja, mijn ouders merkten natuurlijk, want thuis ben je daar wel, ik in ieder geval, bij mijn thuissituatie redelijk open over. Dus mijn ouders wisten dat ik daar onzeker over was. En die hadden zoiets van, ja, als het werkt, probeer het gewoon, weet je wel. Maar het was altijd zo'n struggle, want in de zomer was het altijd veel minder erg. Want zon is sowieso goed tegen puistjes, bla bla bla. Je wordt bruin, dus een rode plek op je gezicht valt minder op. En dan in de winter, jongen, zo, dan durfde ik echt soms mijn hol niet uit. Dat is geen grap.
Nee, maar ik heb jou ook een keer, want wij zaten inderdaad
uitgelachen.
In de middelbare
school. Ik heb jou ook een keer uitgelachen.
Nee, los van uitgelachen, ik heb jou ook een keer met een bivakmuts op school zien komen. Maar nu snap ik waarom.
Nee, maar dat is wel echt iets. Dat is, als je bij mij onzekerheid noemt, dan is dat echt wel, dat was toen echt een ding. En ja, wat ik daaraan gedaan heb, ja, heel simpel. Op een gegeven moment gingen die puisten weg. En ik kon me er ook wel, zeg maar... Ja, ik accepteerde het soort van meer. Omdat op een gegeven moment... Ik denk dat dat het is. Op een gegeven moment sprak ik dat wel eens uit of zo naar mensen. Van, ik ben daar gewoon onzeker over. En dan reageerden mensen dus van... Ja, maar zo erg is het toch niet?
Ja.
En dan op een gegeven moment gaat dat doordringen. Van, moet je Johan zien? Die heeft pas puisten.
Jij de volgende dag. Haha, Johan, kraterkop.
Ja. Maar ook hoor, zeg maar het stukje... Het met mensen bespreken. Waardoor je erachter komt dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is als jij denkt. Ja. Een goed voorbeeld is daar de bad hair day van. Dan kom je aan en zeg zo, mijn haar zit echt niet. En andere mensen kijken je aan van... Het zit hetzelfde als gisteren. Het zit hetzelfde als normaal. Dus ik denk dat dan het onderliggende zou zijn van het bespreekbaar maken, waardoor je er eigenlijk achter komt dat je onzekerheid niet gegrond is.
Ja,
die
vind ik een hele mooie. Maar ik moet wel zeggen daar, want ik heb jou... Jij zegt de tweede klas. Volgens mij ken ik jou sinds de tweede... Of tenminste, volgens mij wel de tweede klas. Jij zat dan wel één klas hoger dan ik. Maar ik kan me nog wel herinneren, volgens mij vaag herinneren... dat je ook tegen mij hebt gezegd dat je ermee zat. En volgens mij was ik ook weer een van de mensen die tegen jou zei van... Goos, waar heb je het over?
Je bent sowieso lelijk, wat boeien die puisten?
ja, precies. Die puisten maken het verschil niet daar.
Ja.
Nee, maar ik kan me juist wel herinneren dat je juist ondanks die puisten... alsnog best wel zelfverzekerd was.
Ja, kijk, dat is dus de grote grap soort van aan dat ding... aan in ieder geval de storyline met mijn puisten... is dat ik dus op het moment dat ik 's ochtends wakker werd... en ik ging naar school toe, was ik er enorm onzeker over. Als ik de klas binnenkom, mensen zien echt dat ik puisten heb. En dan kwam ik ook nog eens te laat, dus dat maakte het nog erger. Dan ben je de laatste die binnenkomt.
Al die hoofden draaien naar taar.
Juist.
Daar is een slow motion.
En dan ga je ook aan je hoofd krabben, waar dan die ergste zitten dat je het niet ziet. Nee, maar dan... Dat weet ik inderdaad wel, nu je het zegt, goed ook dat je het zegt, is dat naarmate de dag vorderde, dus na een half uur al of zo, vergat je soort van je onzekerheid. Want je merkte dat andere mensen deden niet anders tegen jou. Dus zeg maar, je werd niet bevestigd met het feit dat je puist had. Totdat je een keer in de spiegel stond op de wc. Dat je naar de wc ging kijken in de spiegel. Of dat iemand, dat is ook wel eens gebeurd, dat iemand dan een opmerking maakt daarover. Dan val je weer terug. Maar inderdaad, wat jij zegt. Toen is dat eigenlijk. Ja, toen heb ik dat eigenlijk voor mezelf steeds in een dag had ik die struggle. 'S Ochtends was het kut. En over de dag heen kon ik ermee omgaan. En uiteindelijk is dat omgeslagen tot van, joh, luister dan. Ja, het klinkt echt heel extreem. Maar zelfs met deze puisten kan ik nog een chickie versieren. Ik weet dan nog dat ik zo dacht toen we naar Amphion gingen nog vroeg. Dus wel een goeie dat je dat zegt. Dat misschien sowieso met onzekerheid. Van dat je.
Het laat mij eigenlijk alleen maar meer zien. Hoe erg dus die zelfverzekerdheid en onzekerheid eigenlijk iets is wat in je hoofd speelt.
Ja, zo.
Dus het is echt een soort een mindgame. Want op het moment dat je dus naar de klas instapte, nou oké, onzeker, want je bent je heel bewust van oké, zo zie ik eruit.
Ja.
En vervolgens, iemand die zegt er wat over, je maakt een grapje als je binnenkomt van ja, sorry, ik ben fashionably late, ik weet niet wat de fuck je zei als je te laat binnenkwam. Maar in ieder geval, iedereen gaat om je lachen. Waardoor je ineens een soort van positieve reacties ontvangt, waardoor je in één keer vergeet inderdaad dat je puist op je gezicht hebt en gewoon met je vrienden aan het lachen bent en gewoon in één keer goed in je vel zit, dat op het moment dat jij pas weer naar de wc gaat, je handen wassen en in de spiegel kijkt, beseft van, oh ja, shit, zo zie ik eruit.
Juist, zo, heel heftig ook. Oh ja, shit, zo zie ik eruit. Nee, maar dat is wel een hele mooie inderdaad. Dat op het moment
wat
dat
ik bedoel?
Dus, ja man. Dat
het
op
is
moment
heel mentaal.
Dus als je afgeleid wordt, dat het dan. Als je er niet mee bezig bent, heb je er ook geen last van. Dat vind ik goed.
Nee, ja, en meer de les die ik er dan uittrek, is op het moment dat je bijvoorbeeld tegen iets aanloopt waar je wat minder zelfverzekerd in bent, dan is dat misschien pas iets wat opvalt wanneer je daar ook echt naar gaat gedragen. Als jij zo heel onzeker de klas binnenkomt en de hele tijd als mensen zeggen, yo, daar, ze zeggen, nee, praat niet tegen me. En weet je zo, snap je wat ik bedoel?
Don't look at
dan
me.
Dan ga je inderdaad een soort van die self-fulfilling prophecy leiden, waarbij je inderdaad de hele tijd ervan bewust bent. Terwijl als jij alleen op dat moment dat je binnenkomt, denk je, ja, kut, sorry, maar volgens alles wat je doet, je hele houden en zijn, is in één keer gewoon van, ja, maar, weet je, ik ben wel gewoon, goed in korfbal. En ik weet ik veel, ik heb wel gewoon een 10 gehad voor dit. Dan ga je je daar ook wat meer naar gedragen.
Ja, is echt zo. Dat is, ik heb daar een grappige vergelijking over qua Instagram weer, social media. Dat als mensen posten een foto van me in Amsterdam, maar op het moment dat iemand een puist heeft die niemand ziet, maar degene is zich daar zelf bewust over, dan is het me en mijn puist in Amsterdam.
Ja, precies. Ja. Maar dat is een soort van, toch ook een soort van afweermechanisme uit onzekerheid.
Ja, gewoon zelf al roepen.
Precies, ja. Hé, hey, maar want ik vind het een onwijs mooi gesprek daar. Maar heb jij dan hoe sta je er nu in? Ik wilde twee dingen vragen eigenlijk aan jou. Ik wilde enerzijds vragen, heb jij dan nu tips die je misschien aan jezelf of aan andere mensen zou geven als je een moment van onzekerheid ervaart? En hoe sta je er nu in qua zelfverzekerdheid? Ben je nog steeds die jongen van 14 jaar die als hij wakker wordt denkt, kut zo, ik heb een puist op mijn gezicht. Ik hoop niet dat ze het zien.
ik begin even met de tweede vraag. Die is wat makkelijker te antwoorden.
Okay.
Nee, ja, ik heb daar sowieso. Dat is sowieso heel erg veranderd, omdat ik denk ook dat je waardes, of de dingen waar je heel veel waarde aan hecht, veranderen naarmate je ouder wordt. En waar denk ik, hè? Als je jonger bent, dan hecht je meer waarde aan uiterlijk vertoon. En is dat ook vaak iets waar onzekerheid vandaan komt. En als je wat ouder wordt, dan merk je dat uiterlijk vertoon eigenlijk maar een heel klein deel is van je persoonlijkheid. En, en dat is eigenlijk, sijpelt dat gelijk over in een tip die ik bijvoorbeeld zelf heb. Is van, ik ben voor mijn gevoel altijd eigenlijk wel aardig geweest voor mensen. Altijd kan altijd met iemand een lolletje maken. Kan altijd een leuk gesprek voeren en gewoon aardig zijn. En dat heeft mij ook wel geholpen met toen ik natuurlijk gewoon puisten had, et cetera. Dat als je wel gewoon een aardige persoon bent, dan kijkt iedereen ook voorbij je flaws, om het zomaar te zien. En doordat jij aardig bent tegen mensen, doen mensen aardig tegen jou. En daar groeit je zelfvertrouwen weer van. Ik denk dat dat ook wel echt een ding is geweest toen.
Ja, dit is ook wel waar wij het achter de schermen ook wel een keer over hebben gehad. Is dat ik zit dus weer op Twitter. En ik volg dus mensen die ik interessant vind. Ik tweet zelf niet. En dat ik een tweet voorbij zag komen van iemand die zei always be first. En dat kwam dan neer van zorg ervoor dat je altijd de eerste bent. Dus als je iemand tegenkomt die lacht. Als je in een kamer binnenkomt, zorg ook dat je de eerste bent die lacht. En als je iemand voor het eerst ontmoet, zorg ervoor dat je de eerste bent die naar diegene toestapt. En je voorstelt met hoi, ik ben Tokir. Ja. Want jullie ervaren allebei soort van die spanning. Dus je kan maar beter de eerste zijn. Want op het moment dat jij lacht, zijn mensen eerder geneigd om naar jou toe te lachen. Of naar jou te lachen. Op het moment dat mensen op het moment dat jij je openstelt en je voorstelt met Tokir, wie ben jij? Dan zijn mensen eerder geneigd om te zeggen: yo, ik ben Tarik.
Ja, nou ja, is zo. Dat sluit inderdaad heel mooi aan op het vriendelijk zijn. Ja. Je creëert daarmee gewoon een heel andere vibe. En daar hou je ook weer energie uit. Want dan is ineens die verjaardag waar je niemand kent, is niet een verjaardag geweest van, nou ja, ik weet niet wat ik daar deed. Maar ja, allemaal nieuwe mensen leren kennen. Het maakt echt een wereld van verschil. Dus dat is inderdaad een goeie, man. Heb je die tweet opgeslagen?
Heb ik niet opgeslagen, maar ja, weet je, die kunnen we gewoon gaan plaatsen. Nou, op zich, we hebben nu gezegd, dus jullie slaan het zelf maar op nu.
Ja, schrijf maar gewoon mee.
Precies. Maar en verder dan nog daar, want dat was het antwoord op de tweede vraag.
Ja, oké. En een beetje de overgang naar tips. Ja, tips tussen aanleidingstekens. Maar gewoon, wat kan je eraan doen om meer zelfvertrouwen te hebben? Denk ik bijvoorbeeld ook heel simpel aan dat je niet te perfectionistisch moet zijn. Want dat is iets waar je zelf... Waar ik zelf ook wel soms dingen mee heb. Ik weet dat jij een tijd geleden... vond jij volgens mij jezelf best wel perfectionistisch. Nou, we hebben het erover gehad dat jij vindt dat ik die trekjes nu een beetje overneem. maar dat je daar merk je zeg maar wel mee. Dat als je perfectionisme een beetje een onderdeel is van hoe je denkt, dan is het dus eigenlijk ook nooit goed genoeg. En als het nooit goed genoeg is, wanneer komt dan dat moment dat je kan zeggen, ik ben trots op mezelf, wat uiteindelijk resulteert in zelfvertrouwen. Van, hey, ik kan het. Of, hey, dit heb ik toch maar even geflikt. Met perfectionisme kom je eigenlijk niet zo snel op dat punt. Totdat het echt perfect is. Maar wanneer is echt iets perfect? Snap je?
Ja, ik ben het hier 100% mee eens. Ik zou mezelf inderdaad een tijdje geleden omschrijven als iemand die perfectionistisch is. Maar en volgens mij heb ik het ook, ik weet niet of het in deze podcast of tenminste tijdens een van de afleveringen heb gezegd of achter de schermen, maar perfectionisme en onzekerheid, dat zijn naar mijn idee zijn dat dingen die altijd in een dunne lijn aan elkaar in verband met elkaar zijn.
Mm-hmm.
Dus een groot deel van perfectionisme is gewoon een onzekerheid die je aan het voeden bent, want op een moment dat je ergens onzeker over ben, dan ga je ervoor zorgen dat het nog beter is en nog beter is. En het is nog steeds niet goed genoeg.
Mm-hmm.
Dus dat is natuurlijk altijd een helemaal als je het dus hebt over laat perfectionisme los, vind ik een hele goeie van je kan altijd door blijven gaan, maar het gaat nooit goed genoeg zijn. En dit is een quote die ik dan van een Vijs interview had, volgens mij van Fresco. Die zei van op het moment dat je naar de horizon probeert te lopen, dan ben je eindeloos bezig. Er is altijd een horizon. En hetzelfde is met perfectionisme. Als je daar achterna gaat, dan kan je voor altijd blijven lopen. Het zal nooit ophouden. Dus dat vind ik sowieso wel een hele goeie. Op het moment dat je dat loslaat en beseft dat het niet perfect gaat zijn, dan word je inderdaad veel zelfverzekerder in de dingen die je kan en de dingen die je doet.
Ja.
Denk ik.
Ja, toch? Ik denk dat dat ook... Dat vind ik sowieso een goeie. Ik denk dat dat ook overeenkomt weer met vergelijking die je... Of verwachtingen of zo die je zelf aanpraat. Of vergelijkingen. Dat als je jezelf... We hadden het net trouwens al heel kort over. Maar als je jezelf natuurlijk vergelijkt met dingen om je heen of met anderen, dan zal je erachter komen dat er altijd iemand beter is. Of slimmer, of sterker, of mooier, whatever. Zeg maar, je bent nooit de nummer één van alles en iedereen. Dus als jij ervoor kiest om... eigenlijk er niet bewust voor kiest om niet te vergelijken, want vergelijken doe je uit jezelf, dan zal je altijd merken dat je dan jezelf minder gaat vinden. Tenzij je naar beneden vergelijkt, want dat kan natuurlijk ook. Als je vergelijkt met de slechtste uit de klas.
Met Johan met meerpuisten.
Juist. Ja, maar dan ga je, maar dat is natuurlijk wel. Dan ga je jezelf beter voelen. En ik wil niet per se promoten dat je jezelf altijd naar beneden moet vergelijken. Want dat vind ik nergens op slaan.
Maar wat het natuurlijk wel doet, is niet zozeer denigerend kijken van jij bent daar en ik ben hier. Maar het zorgt er wel voor, en ik denk dat dat misschien het effect ervan is. Op het moment dat je kijkt of jezelf gaat vergelijken met mensen die even met aanhalingstekens onder jou staan of minder ver zijn dan jij, dat jij in één keer stilstaat bij het moment waar jij in één keer bent. Dus het zorgt er in één keer voor dat jij, en daar hebben we het ook wel over de vorige podcast met dankbaarheid over gehad, dat jij dat succesmoment ineens viert, waarbij je normaliter op het moment dat jij je steeds gaat vergelijken met mensen die verder zijn en mooier zijn en beter zijn en slimmer zijn, dat je een eindeloze race aan het...
Je herkent dan niet eens het succesmoment.
Precies.
Omdat je iemand anders heeft een 9 en ik maar een 8. Ja, dus jij hebt een fucking 8.
Ja, ja.
Wees er blij mee.
Moet ik dat verhaal vertellen? Over dus een ik weet niet of ik dit verhaal al daar heb verteld, maar ik vertel het gewoon nog een keer. ik was op de middelbare school en toen had ik een volgens mij wiskunde of Nederlands tentamen. En hoe heet dat? Ik had daar een 5,4 voor of zo. Maar Bob, de slimste jongen uit de klas, die had ook een 5,4. Dus ik dacht, nou weet je, ik even in de trant van vergelijk jezelf met mensen die boven jou zijn. Ik heb gewoon even hoog als Bob gescoord, jongen.
Lekker en, bezig,
Hij is dan wel de slimste jongen van de klas, maar ik heb gewoon even hoog als hij gescoord. En toen hij kijkt zo naar zijn tentamen, hij denkt, huh? Dus op een gegeven moment zie ik hem zo naar de klas gaan. Of naar de voorkant van de klas, naar de meester, naar de docent. En hij zegt, meneer, u heeft alleen de voorkant nagekeken. Dus oftewel, hij heeft met zijn voorkant even hoog gescoord als ik met mijn hele fucking tentamen. Dat was wel even zo'n moment van, ah, fuck.
Dat is letterlijk, dit verhaal is letterlijk, zet letterlijk heel erg goed in het beeld hoe je vergelijking, dus je complete gevoel kan veranderen. Eerst ben je trots. Eerst ben je echt trots van, ik vergelijk me met hem en ik heb het goed gedaan. En daarna denk je van, Lisa, achter in de klas, die had een 5,2. Dus ik heb het wel goed gedaan.
Ja, zo. Nou, echt, ja. Maar goed, dat was toen. Nu ben ik veel zelfverzekerder in wiskunde en Nederlands natuurlijk, hè?
Ja, nee, maar dat... ik hoop het wel. Nee, maar even een vraag daarvan. Op basis van die tip, vergelijk jij jezelf nog vaak met anderen?
Ja, sowieso. Dat is ook, en daar hebben we het voor de podcast ook wel over gehad. Het is een beetje lastig om tips te geven. En vandaar dat we deze podcast ook een beetje wat anders hebben opgesteld dan normaal. Omdat zelfvertrouwen zoiets grijs is. En zeg maar, in essentie, iedereen is wel ergens onzeker over. We zijn allemaal niet 100% zelfverzekerd. En kijk, het beste is inderdaad om jezelf te vergelijken met jezelf. Dus oké, een jaar later te kijken van, oké, waar was ik een jaar geleden? En kijk hoe blij ik nu eigenlijk mag zijn. Want een jaar geleden had ik nooit verwacht dat ik hier zou zijn. Of een jaar geleden zou ik alleen maar willen dat ik hier was. Maar er zijn zeker nog wel momenten dat ik mezelf erop betrap van, ja, shit, diegene is nu, of diegene, of wat bij mij dan misschien soms nu wel eens speelt, diegene is jonger en is al daar. En ik ben al zo oud en ik ben pas hier.
Dan ben je ineens, ben je al 27. Of precies. Ja, 27, ja.
Ja, 27.
In plaats van pas 27. Van zo, precies. Ik heb nog een heel leven voor me. Maar als iemand anders op zijn 23ste al enorm succesvol is, dan zo, ik ben echt te laat.
Ja, en dat kan echt op microschaal zijn. Dat kan ook. Dat hoeft niet alleen zozeer op gebied van geld zijn. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat iemand veel meer van de wereld heeft gezien. En veel meer toffere dingen heeft gedaan. Dat ik denk, ja shit, ik ben 27 en ik heb al die dingen niet gedaan. Mm-hmm. Ik heb dan, zeg maar, dat heb ik. Het is niet dat ik me constant mezelf met anderen aan het vergelijken ben, maar ik heb wel eens die momenten. Er zijn ook momenten dat ik juist me heel erg besef van, oké, fuck, ik ben nu op het punt, als ik een jaar geleden of 2 jaar geleden of op de middelbare school zou zeggen dat ik hier zou zijn, dat ik wel eens denk van, hoe dan? Hoe de fuck heb je dat gefixt dan?
Ja, ja, ja.
Dus dat heb ik ook wel heel erg. Ik vergelijk mezelf ook wel met mezelf in de toekomst of in het verleden.
Ja,
wat heb jij dat?
In jouw geval is dat dus dat je echt wel trots mag zijn, dus ook op jezelf, van jezelf.
Ja, nou ja, ja, want dat is toch mooi. Toen ik 11 was, kon ik gewoon heel goed zingen en dat kan ik nu niet meer. Dus,
dat je denkt van, nou, vroeger had ik tenminste nog Simba-rol. Jezus, ja. Wat doe ik nu met mijn leven?
Maar jij, heb jij dat? Vergelijk jij jezelf met anderen?
Nou, inderdaad, de reden dat ik het vraag is, ik doe dat nog wel eens. Meer dan ik zou willen. Al helemaal natuurlijk als je in dit gesprek het erover hebt, besef je eigenlijk van, hey, best wel veel onzekere dingen. Dat vind ik onzeker misschien een te groot woord, hoor. Maar dingen waar je wat aan je knaagt, als ik het zo kan zeggen, hebben eigenlijk te maken met wanneer je je dus vergelijkt met anderen.
Ja.
Want als ik dus nu bijvoorbeeld terugdenk naar het opzetten van de business, dat ik dan mezelf ging vergelijken met jongens die al 5 jaar bezig waren. En dat deed ik onbewust en automatisch. Waardoor ik echt, zeg maar, over mezelf zoiets had van, Jezus, kom op man, kan echt beter. Komt in een eerdere podcast er ook voorbij. Dat ik echt wel een periode heb gehad van, is dit het wel? En doe ik het wel goed? En toen ben ik eigenlijk gaan vergelijken van, ja, maar die vergelijking slaat nergens op.
Het slaat echt letterlijk
nergens op. Het slaat echt nergens op, want de situatie is anders, et cetera, et cetera. En dat heb ik dus wel heel erg. Dat als ik mezelf met anderen vergelijk, dat ik mezelf dan ook soort van even voor de kop kan tikken. Van, doe nou niet. Vergelijk jezelf niet continu met anderen. Of vergelijk jezelf met iemand in een soort gelijke situatie. Dan is het in mijn optiek weer anders. Want dan is de vergelijking soort van eerlijker. En dan kan je een beetje een beeld schetsen van, hey, ben ik goed onderweg, bijvoorbeeld. Maar dat met jezelf vergelijken is het beste.
Ja, ja, precies. Als ik eerlijk ben, zou ik dat niet eens doen. Met iemand die... want zeg maar... jij bent diegene niet.
Nee.
Dus zeg maar, je kan jezelf wel met bijvoorbeeld met iemand vergelijken die in dezelfde situatie zit. En bijvoorbeeld even in jouw geval met je business, met management, dat die ook op het punt is dat die net is begonnen. Maar ja, diegene kan als vader hebben, dat weet ik wat, zijn vader is John de Mol. En weet ik wat, hij heeft 1 miljoen euro op zijn bankrekening. Dus mm-hmm. Hij kan in één keer allemaal talent naar zich toe gaan trekken. Dus het slaat nergens op.
Nee, de vergelijking gaat sowieso niet op, eigenlijk.
Je kan jezelf niet met anderen vergelijken.
Het enige echte juiste is inderdaad om jezelf met jezelf te vergelijken. En dan een vroegere zelf. Dat is een beetje de key, toch?
Precies, precies. En als je ergens wil komen, zeg maar, dan zou je eerder diegene waar je mee wilt vergelijken als een soort inspiratie kunnen gebruiken. Daar ben ik het wel. Dat vind ik wel eens goed. Van, wow, diegene is. Of diegene is jonger en is al verder. Of diegene is even oud en is al verder. Zo van, oké, als hij het kan, tof, dan kan ik het dus ook. Ja. Dat vind ik een onwijs goede kracht. Want dat laat alleen maar zien van, het getuigt van zelfvertrouwen, vind ik. Op het moment dat je naar iemand anders kijkt en denkt van, zo, als iemand anders dat kan ik ook. En het getuigt ook van realisme. Van, oké, weet je, cool, weet je. Hij heeft wel meer gedaan, maar daarom is hij nu ook op dat punt. Mm-hmm. Maar om jezelf te vergelijken met iemand anders is het, zeg maar, hoe raar het ook is, hè, want ik doe het zelf ook, maar het kan niet. Je kan jezelf niet met iemand anders vergelijken.
Ja, als je het echt wetenschappelijk gaat bekijken, slaat het letterlijk nergens op.
Nee,
ik denk dat dat wel ook een hele mooie is om richting afsluiten te gaan. Is gewoon inderdaad, als ik kijk naar mezelf, is de vergelijken is de grootste boosdoener van onzekerheid, eigenlijk.
Ja. Ja, daar ben ik het 100% mee eens.
Hey. Als we dit nu gaan samenvatten, is het best wel een moeilijk verhaal eigenlijk. Want dan moeten we dus... Ja. Toekier heeft verteld over de Lion King. Tarek heeft verteld over zijn puisten.
Ja, als je de samenvatting is dit keer dat je opnieuw gaat luisteren.
Ja. Maar het is een hele persoonlijke aflevering geworden. Wat ook wel eens leuk is. Met...
Ja. Ik hoop dat mensen er wat aan hebben gehad. Maar er zitten volgens mij wel wat diamanten verstopt in wat we zeggen.
Ja. Hey, mocht je puisten hebben, doe het niet met die tandpasta. Het helpt niet. Het is echt een teringzooi. Je kussen is elke ochtend vies. En,
dat die is over nagedacht.
Ja, dat is echt. Ik sliep met een handdoek en zo op mijn kussen. Doe het niet.
Hey, jongens, we willen jullie ontzettend bedanken voor het luisteren. We hebben het al een paar keer gezegd, maar we naderen het einde van dit seizoen. Bij de 20e aflevering stoppen we er voorgoed mee. Oh nee, niet voorgoed, maar wel even een tijdje. Dus we willen jullie, de mensen die luisteren, ontzettend bedanken. Volg sowieso ook nog even het Ongezond Verstand Kast, waar we ook van plan zijn om wat exclusieve dingen te delen, denk ik. En als het niet gebeurt, dan niet.
Foto's
jammer,
van Toek in de Lion King.
Daar met puisten. En daar volgens mij moet ik hem dan gaan afsluiten.
Yes, als jij hem afsluit, vriend, dan bedank ik nog even iedereen. Thanks.
Yes, bedankt dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Vond je het nou tof? Houd ons kanaal dan sowieso in de gaten, want we zullen wekelijks een nieuwe aflevering opnemen. En dan hopen we dat je er weer bij bent, bij de volgende aflevering.